Ik ben lid van de redactie van Apache.
Ja, op dit moment. En jullie schrijven dus interessante artikels. En deze keer dus over ArcelorMittal. Ik heb daarnet eventjes voor de luisteraar een korte introductie gegeven over staalproductie, hoe dat werkt. Dus met die twee stappen, waar eerst dus de technische kant van de zaak, waar is het ruw staal gemaakt wordt dat te veel koolstof bevat in een hoogoven, waardoor heel veel CO2 gegenereerd wordt. En daarna dus in die tweede stap dat dan die koolstof verminderd wordt en je echt staal krijgt. En misschien, want je hebt 3 artikels al geschreven, dacht ik, dus 7, 8 en 9 april. En het gaat over de subsidies eigenlijk van subsidieslurper ArcelorMittal. Misschien moeten we daarmee beginnen, want een heel de volgende stuk is dan misschien de decarbonisering. Hoe gaan we de staal gaan koolstofvrij maken en wat doet Arcelor allemaal wel of niet? Maar zelfs in de huidige toestand, met hun hoogovens die zij hebben, is je eerste punt, ze krijgen veel subsidies.
Ja, we krijgen veel subsidies en het interessante daaraan is dat eigenlijk in verschillende stukken verdeeld is. Dus je moet goed weten dat als we kijken naar België, de grootste uitstoter van CO2 of van broeikasgassen is ArcelorMittal. En dus dat bedrijf alleen is al verantwoordelijk voor 4% van onze uitstoot. En er wordt dan altijd gezegd van ja, maar dat wordt geregeld met ETS, dat is European Trading System, waarbij bedrijven eigenlijk betalen voor hun CO2-uitstoot. Maar wat blijkt eigenlijk, en dat is volledig legaal, hè, dus onze politici hebben dat zo beslist, dat een bedrijf als Arcelor, omdat het natuurlijk veel werkgelegenheid biedt, staal hebben we ook nodig, hè, dus dat gaan we niet ontkennen, dat is een essentieel product. Maar sinds 2005, dus sinds het begin van die ETS, hebben die nog nooit een euro betaald voor hun uitstoot. Dus ze krijgen gratis uitstootrechten. En wat meer is, ze krijgen eigenlijk meer rechten dan dat ze uitstoten. Dubbel zoveel. En sommige jaren zelfs meer dan dubbel zoveel. Dus dat betekent dat eigenlijk Arcelor indirect daarvoor gesubsidieerd wordt. Want zij kunnen de rechten die zij krijgen, dus de uitstootrechten die zij krijgen, die zijn natuurlijk geld waard op wat men de koolstofmarkt noemt. En dus zij kunnen dat eigenlijk, als zij willen, kunnen zij dat gewoon verkopen. En op dit moment moet je weten dat 1 ton CO2 is rond de 90 euro waard. En ja, ArcelorMittal, die krijgen 3 miljoen ton gratis rechten bijna. Dus dan kan je even rekenen hoeveel dat eigenlijk al waard is. Dus dat is één aspect. Het andere is, opnieuw volledig legaal, is dat zij gecompenseerd worden voor de uitstoot die elektriciteitsbedrijven wel betalen. En dus in Europa is het zo dat heel veel van de industrie gratis uitstootrechten krijgt, behalve de elektriciteitssector, die betalen eigenlijk al van in het begin voor hun uitstoot. En die rekenen dan natuurlijk door aan bedrijven. En om ervoor te zorgen dat de elektriciteitsrekening niet te hoog oploopt, want er wordt altijd geklaagd over hoge energieprijzen, krijgen bedrijven al sinds dat begin ook compensatie. En opnieuw is het ArcelorMittal dat in België de hoogste compensatiesom krijgt.
En is dat dan omdat ze ook veel elektriciteit verbruiken? Want ze krijgen een compensatie voor de duurdere elektriciteit. Hè? Dus ze zijn vooral, dus vooral het gebruik van kolen dat de grote CO2-uitstoot veroorzaakt. Maar ze gebruiken ook veel elektriciteit en die is dan die extra kost gecompenseerd krijgen. Worden ze meer gecompenseerd dan de andere industrie?
Ze worden eigenlijk allemaal. Dus je krijgt eigenlijk, Vlaanderen heeft eigenlijk beslist om voor de industrie, dus zowel in de Antwerpse haven als dan Gent, ArcelorMittal, om eigenlijk de hoogst toegelaten compensatie uit te betalen. Dat is helemaal niet nodig. Dus er zijn de meeste landen in Europa of regio's in Europa betalen veel minder. En dus het interessante is ook, maar dat maakt het dan weer heel ontransparant. We weten eigenlijk niet wat ArcelorMittal doet met de gratis uitstootrechten. Want heel vaak gebruiken ze die eigenlijk gewoon om hun elektriciteit aan te kopen. Dus daar zijn ruildeals met elektriciteitscentrales om dat te doen. Dus eigenlijk kan je bijna spreken van een soort dubbele compensatie. Want hun grote energieverbruik zit effectief in koks. En daar zit dan ook nog...
Maar die compensatie die ze dan krijgen voor de lagere stroom, is effectief voor de stroom die ze gebruiken en importeren. Inderdaad, want een deel van die gassen van de staalcite zelf, die gaan naar de elektriciteitscentrale naast de deur.
Ja.
Waardoor daar ook CO2 uitgestoten wordt.
Ja.
Ja, en van een deel van die uitstoot, van een deel van die, de helft, je zegt dat de helft van de uitstoot, die gebeurt niet op de site zelf, maar die gebeurt bij die centrale naast de deur, hè, door de koolstof van die kooks. Ja.
Ja, dat klopt inderdaad.
Maar ze krijgen dus... het is eigenlijk onduidelijk zeggen waarop die compensatie gebaseerd is dan die ze krijgen voor de elektriciteit, want ja...
Ja, die compensatie is gebaseerd op hun verbruik. En dus maar evengoed wordt Exxon wordt gecompenseerd, dus eigenlijk alle grote verbruikers worden gecompenseerd voor de meerprijs die zij zouden betalen. Daar is een berekening die klopt ook nog niet helemaal, maar ik ga daar even de details van.
Dat is wel goedgekeurd door de Europese Commissie, hè?
Ja, dus dat zijn allemaal, maar het is wel zo dat Vlaanderen er voortdurend voor kiest om de hoogst toegelaten compensatie te betalen. En dat is eigenlijk, dat is niet nodig. Hè. Dus dat zouden ze niet moeten doen, want dat geld komt uit inderdaad de opbrengst van ETS, hè, van de koolstofmarkt. En dat moet gebruikt worden voor klimaatbeleid. Dus al het geld dat je op dat moment geeft aan bedrijven, gaat niet naar gezinnen om daar woningen energiezuiniger te maken, om heel je mobiliteitssysteem om te draaien en meer inzetten op openbaar vervoer. Dus al dat geld gaat naar bedrijven. En in wezen zou je dan nog kunnen achterstaan, mocht blijken dat de uitstoot van die bedrijven daardoor drastisch naar omlaag gaat. Maar daar zit natuurlijk het grote probleem. Er wordt eigenlijk heel weinig voorwaarde gekoppeld aan die subsidies. He, als je als een VZW subsidies aanvraagt, je moet ik weet niet wat een dossier indienen, je moet ik weet niet wat voorwaarden beantwoorden. Dat wordt ook heel nauwgezet opgevolgd. Maar eigenlijk daar zit een enorm verschil tussen hoe coulant men is in die subsidieverstrekking naar bedrijven, zonder dat er eigenlijk veel tegenover staat en de rest van de samenleving.
Dus die komt erop neer, die inkomsten van dus die van dat CO2-kostenheffingssysteem, die worden gebruikt om dan die bedrijven die CO2-uitstoten te compenseren, maar ze worden niet gedwongen naar een pad dat die CO2-emissies vermindert.
In theorie wel. En natuurlijk, het is niet zo dat dat helemaal zomaar gratis geld is. Dus in theorie, niet alleen in theorie, maar dus... Wettelijk is het zo dat bedrijven een soort energiebeheersovereenkomst moeten hebben. Dus ze moeten energiezuiniger worden. En ze moeten sinds kort ook een soort pad naar klimaatneutraliteit hebben. Een strategisch pad voor hun eigen productie. Maar die twee, die zijn niet afdwingbaar. Dus het is als jij toch meer energie verbruikt, dat is niet dat er dan gezegd wordt, je krijgt minder compensatie of je krijgt minder uitstootrechten. Dus dat is eigenlijk, er wordt wel een soort van voorwaarde gesteld, maar die is niet afdwingbaar.
Oké, maar er ligt wel een pad dat voorop dat ze moeten dan bepalen. En halen ze dat? Want ik hoor ook, ik denk dat in het stuk ook staat, of een van de stukken staat, dat de emissies niet veel meer gezakt zijn. Dan zou ik denken, dan volgen ze het pad niet.
Nee, ze volgen het pad niet. Nee, ze volgen hun eigen pad niet. Maar ik weet niet als je kinderen hebt en je zegt tegen die kinderen, voed jezelf op. Allee, ik denk ook niet dat dat goed komt. Hè. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk iets hoe we met bedrijven omgaan. Dus we vertrouwen de hele tijd op dat zij zelf gaan beslissen, dat zij zelf gaan inschatten wat ze gaan doen. En wat zien we? Dat er, als we nu naar ArcelorMittal kijken, en dan heb ik het over ArcelorMittal globaal. Die hebben de voorbije 3 jaar, van 2021 tot 2023, hebben die 500.000 euro... gereserveerd voor... Allee, daar hebben ze effectief decarbonisatieprojecten mee uitgevoerd. Dus projecten om CO2-uitstoot
500.000 of 500 miljoen? 500.000, is dat ArcelorMittal Gent dan? Of, want dat lijkt
nee,
heel...
nee, nee. Ja, nee, sorry. 500 miljoen, ja. Excuseer. Ja, het is dat soms een beetje...
Heel weinig, ja.
Maar 500 miljoen, excuseer. En er is dan... ja, en ze hebben uiteindelijk aan de aandeelhouders, en daar zie je opnieuw hè, waar de spanning zit, is in diezelfde periode 10 miljard uitgedeeld.
Mm-hmm.
Ja? Dus eigenlijk het geld, dat de winst die zij maken, wordt niet geïnvesteerd in ja. het zogenaamde pad naar groen staal.
Laat het ons daar eens over hebben, want dus, de oplossingen zijn er technisch. Namelijk vooral dus die eerste stap waar dus de zuurstof ontrokken wordt aan het ijzererts, daarvoor dan die hoogovens eigenlijk af te breken, wel te vervangen door ja, andere installaties.
Ja.
Men spreekt dan over directe reductie, waarbij men ja. dan wel op, zeker op lange termijn moet waterstof gebruiken, waar je ja. dus dan water maakt in plaats van CO2. Waar je ook in als een tussenstap kunt aardgas gebruiken. Maar dus er zijn twee problemen daarmee. En ja, die tweede stap, die dan ook wel energieintensief is, maar iets minder, dan zou men ook andere installaties kunnen gebruiken die elektrisch werken. Hè?
Ja.
En dan, maar die eerste stap, ja, twee problemen. Om die nieuwe installaties te bouwen, daar ben je al een miljard mee kwijt of zoiets. En om die twee, en dan heb je daarnaast ook nog de waterstof die super duur is. Dus de, zegt Arcelor,
ja,
ja dat zal niet, dat is te duur.
Ja, maar dat is natuurlijk het punt. Het gaat over investeringen. En het gaat over investeringen op termijn. Dus het is niet dat zij van vandaag op morgen... Allee, eigenlijk zouden ze dat... Het begint te dringen, want je moet gewoon eventjes rekenen. Die krijgen sinds 2005 krijgen die eigenlijk een overcompensatie van hun uitstootrechten. En dat geld hadden ze kunnen gebruiken om actief te investeren in decarbonisatie. Ja, dus dat hadden ze kunnen doen. En ik vind het wel grappig dat je... dit pad beschrijft, hè, van we gaan eigenlijk met groene waterstof het DRI maken, dus het gereduceerd ijzererts, en dan gaan we eigenlijk met elektrische vlamboogovens werken, noemt dat dan, om de rest van uw staal te maken. Maar wat ArcelorMittal doet, is zij investeren ook al een hele tijd onderzoek in een ander spoor. En dat is het afvangen van CO2. En dat betekent eigenlijk dat je in wezen niet veel verandert aan hoe we staal produceren. Dus je zou kooks blijven gebruiken. En we moeten toch even benadrukken dat steenkool van alle fossiele brandstoffen de meest vervuilend is. Dus dan zou je blijven steenkool ontginnen, blijven steenkool gebruiken. Alleen zeg je dan, we bouwen er een installatie naast, die ook nog eens heel veel energie nodig heeft. En daarmee gaan we dan de uitgestoten CO2 afvangen. En daar hebben zij effectief al experimenten mee gedaan. Onder andere in Gent, daar is heel veel rond te doen geweest. Alleen slagen ze erin om amper 2% max, het is tussen 1 en 2% van die CO2 af te vangen. Ja. Dus eigenlijk is het zo
dat is op zich wel een interessante technologie, omdat het echt over, daar maken ze een nuttig product mee, namelijk alcohol, ethanol, waar men eigenlijk ja. de CO en de waterstof zal laten reageren door een soort vergistingachtig proces.
Mm-hmm.
En dan, ja. Dan maak je ethanol. Dat is op zich wel nuttig, omdat dat dan weer nuttig kan gebruikt worden. Maar misschien, je punt is eigenlijk vooral, ja, gebruik dat niet voor de staalindustrie de CO2-neutraal proberen te maken, maar misschien ook
nee,
voor een ander.
En dan nuttig gebruik van ethanol, dat is ook redelijk beperkt, omdat het grootste gebruik zit daar in het bijmengen bij brandstoffen. En we weten ook dat als we naar een samenleving gaan die zich loskoppelt van fossiel, dan moeten we ook los van de verbrandingsmotor. En dan heb je eigenlijk helemaal geen ethanol meer nodig die je gaat bijmengen in je verbrandingsmotor.
Behalve misschien in de scheepvaart, waar het wel moeilijk is om helemaal los te komen van de verbrandingsmotoren.
Ja, maar daar zijn ook nog andere sporen. Allee, daar moet je een andere uitzending over hebben.
Ja.
Maar het komt ook... Allee, de clue is eigenlijk dat er een product gemaakt wordt waarbij eigenlijk de vraag op dit moment helemaal ook niet zo groot is en dat alleen al de productie van Gent... het soort van... dat is eigenlijk al een overproductie van wat dat er op dit moment nodig is. Dus het is veel zinvoller om in te zetten om echt uw proces helemaal te gaan veranderen. Waarbij dat er ook veel meer gebruik gaat moeten gemaakt worden van gerecycleerd staal. We hebben al zoveel staal geproduceerd dat het eigenlijk een zinvol pad is om ook die staalsector zo circulair mogelijk te maken en die primaire productie. Ja, daar gaan we ook moeten zien van wat hebben we eigenlijk nog nodig. Hè? Waarvoor hebben we dat primair staal nodig en hoeveel hebben we nodig?
Ja, dat is inderdaad iets dat we hier nog niet vermeld hadden. Maar wat ik wil zeggen is dat het verbruik van waterstof en de directe reductie en nog, ja. Ik dacht dat dat eigenlijk wel in hun plannen zat.
Dat zat aanvankelijk in hun plannen voor... maar dat is ook het interessante aan ArcelorMittal. Dat die dus... die hebben een soort strategie waarbij dat ze plannen ontwikkelen. Hè, dus onder andere, ze hadden het plan groene waterstof, DRI-installatie en dan elektrische vlamboogovens en die twee samen. En dat zou naar de site in Gent komen, maar dat zou ook naar de site in Duinkerke komen. Dat zou ook naar een paar sites in Duitsland komen. En dus daarmee pakken zij uit, waarbij de overheden zeggen van ja, hier moeten we echt wel geld in stoppen, dat is echt belangrijk. En dat klopt ook, hè. Dus dat is eigenlijk wat ze moeten doen. En dan trekken ze zich eigenlijk terug. Dan zeggen ze van ja, maar ja, het is te duur, we hebben andere regelgeving nodig, we hebben nog meer subsidies nodig, want dit is niet haalbaar. En dus dat spel spelen ze de hele tijd, waardoor dat er in praktijk alleen maar vertraagd wordt. En de staalsector is wereldwijd verantwoordelijk voor 11% van de CO2-uitstoot. Mm. Dus die hebben een cruciale rol te spelen. En ArcelorMittal is het tweede grootste wereldwijd, dus die hebben gewoon een verantwoordelijkheid te nemen. En dat wil niet zeggen dat je daar geen overheidsgeld mag aan geven, daar gaat het niet over. Maar dat moet wel heel duidelijk gebonden zijn aan investeringen in groen staal.
Ja, ik heb eventjes de cijfers bekeken. Ja. Dus ze zijn inderdaad het tweede grootste ter wereld. Iets van 70 miljoen ton staal per jaar maken ze. Maar er is toch de andere grote spelers zijn bijna allemaal Chinees. En dan heb je ook nog Tata, de andere Indische en een paar Japanse. Maar dus ArcelorMittal, ja, ze zijn nu ook niet echt een monopolist. Want ze vertegenwoordigen 3,5% of een kleine 4% van de staalproductie ter wereld. En als je dan kijkt, ik heb even gekeken naar de staalprijzen, klein $450 per ton. De kost van die groene waterstof alleen zou effectief een zware verhoging zijn van de kost. Dus ArcelorMittal heeft de middelen, ze hebben de miljarden, maar als ze dan dus dat zou de kost van dat groen staal zou dan een paar tientallen procenten hoger zijn, op dit moment zouden ze het gewoon niet verkocht krijgen. Snap je? Aan de extra prijs.
Wat zeg je? Ja, maar het gaat ook niet over dit moment. Hè. Het gaat over een investering die moet gebeuren en een transitie die moet gebeuren. En iets anders, en dat is wat iemand van Steelwatch mij vertelde. Dus dat is een NGO die zich echt concentreert op de staalsector en hoe dat zij fossielvrij kunnen worden. Zei ook van ja, ArcelorMittal is een bedrijf dat vertegenwoordigd is in 90 landen. Dus zij kunnen ook gebruik maken net van het feit dat zij wereldwijd zitten. En groene waterstof hoef je misschien niet in België te gaan maken, maar je kan dat wel bijvoorbeeld in Australië maken. Waarbij dat je ook het op groene waterstof gebaseerd DRI maakt en dat verscheept. Dus het is gewoon een uitdaging om te herdenken. Dat is waar we voor staan. Als we naar een samenleving willen gaan die klimaatverandering aanpakt, dan gaan we alles wat nu zo is, gaan we moeten herdenken. En dat geldt ook voor bedrijven in sectoren, in basissectoren die we nodig hebben. En daar zit je met zowel een rol van de overheid als van een bedrijf om het geld dat ze hebben te investeren in de toekomst van onze planeet en niet in aandeelhouders die op dit moment echt al geld genoeg krijgen en al rijk genoeg zijn.
Ja. Laat het ons toch nog eens over Finocas hebben. Dat is dan eigenlijk het Vlaams luik, denk ik. Meer specifiek, dat is ook wel interessant. Wat is dat precies? Het is een soort vehikel dat dan, dus ArcelorMittal dan steunt, maar dat starten van een onderzoekscentrum.
Ja, dus Finocas, ik ben er zelf nog altijd niet helemaal uit wat het precies is. In ieder geval is het ooit gegroeid uit het aandeel dat België op dat moment nog had in Sittmar. Dus de oorspronkelijke vesting in Gent was Sittmar. En de Belgische staat was mee aandeelhouder van dat staalbedrijf, wat standaard was. Hè. Staal was eigenlijk aanvankelijk een genationaliseerde sector, hè, dus ook in Wallonië. En dan krijg je de regionalisering, je krijgt tegelijkertijd de overname eerst door Arcelor en dan door Mittal, hè, waardoor je ArcelorMittal krijgt, waarbij dat eigenlijk Vlaanderen beslist heeft, wij hoeven niet rechtstreeks te participeren in een bedrijf, maar we gaan dat geld, we gaan een soort onderzoekscentrum oprichten in een samenwerkingsverband met ArcelorMittal. En dus dat onderzoekscentrum heet OCAS en daarboven is een soort financiële structuur gecreëerd, FinOCAS. En FinOCAS heeft eigenlijk tot nu, was een soort van die beheerde het personeelsbeleid bij OCAS of de financiële zaken bij OCAS en dan zitten er nog twee andere bedrijfjes bij. Maar eigenlijk op het moment dat ArcelorMittal suggereerde van ja, maar wij zijn van plan om te investeren in Gent en we willen voor die vergroening gaan, maar we hebben daar geld voor nodig, hebben we daar middelen voor nodig, want we kunnen dat niet alleen, is eigenlijk die FinOCAS-structuur in beeld gekomen als een manier om snel geld te kunnen geven aan ArcelorMittal. Dat is eigenlijk een beetje het idee. En aanvankelijk zouden ze elk 350 miljoen daarin stoppen. Dus de Vlaamse overheid, dus wij 350 miljoen. En ArcelorMittal ook 350 miljoen. Dat is dan opgetrokken naar elk 600 miljoen. Zodat je eigenlijk al aan een kapitaal komt van 1,2 miljard. Dat als een soort permanente lening beschikbaar is voor het vergroenen van de staalproductie van België eigenlijk. Want ik ga de vraag stellen niet
dat. Het is eigenlijk een soort vehikel om dat te ondersteunen. Permanente lening is een vorm van subsidie toch. En dat dan in lijn is met Europese regels. Want het probleem was de Fransen en de Duitsers. Dat was tijdens COVID dan. Opeens begonnen die maximaal daar geld ook in te steken.
Maar eigenlijk zat je ongeveer aan dezelfde bedragen, want vanuit Vlaanderen zou er dan 600 miljoen ingestort worden. ArcelorMittal zou dan hetzelfde daar tegenover stellen, dus je zit al aan 1,2 miljard. Dan kwam er nog steun vanuit Europa voor 120 miljoen. En er is ook een soort van letter of intent afgesloten met de vorige federale regering. Dus eigenlijk, hoeveel dat is of waarover dat gaat, is een beetje onduidelijk. Dat gaat eigenlijk over elektriciteitsgebruik. En ArcelorMittal zou dan ingeschakeld worden als een soort mede-regulator van het net. Zeer ingewikkeld, maar daar zouden ze ook geld voor krijgen. Dus eigenlijk staat je in België ook al bijna aan een bedrag van alleen al overheidssteun 800 miljoen. En vergelijkbaar met het Franse boden en de Duitsers boden dan 1,2 miljard. Maar dus je ziet hoeveel overheidsgeld er onmiddellijk wordt vrijgemaakt op het moment dat ArcelorMittal nog maar aangeeft dat ze gaan investeren. En dan hebben zij gezegd, het is te duur en te moeilijk en te ingewikkeld en we
weten het nog. Nu zijn eigenlijk de onderhandelingen bezig achter de schermen, dus wat ik goed begrepen heb. Ik begrepen heb. We gaan moeten afronden. Heb je nog, is dit het eerste over de subsidies? Je hebt ook een interview daar met iemand van Steelwatch. Mensen moeten het allemaal maar lezen op papage.be. Komt er nog iets of is dat een driedelige reeks geworden?
Voorlopig is het dat, maar het is natuurlijk zo, dat zien we, dat er, als het gaat over industrie en zeker als het gaat over staal, dat er op dit moment Europees heel veel aan het bewegen is. Mm-hmm. Dus ik blijf het wel opvolgen, maar de essentie komt er wel op neer dat voor de overheidssteun die gegeven wordt, dat er ook een effectieve omschakeling van de sector moet plaatsvinden met behoud van arbeidsplaatsen en ook met een heel duidelijk pad van hoe gaan we naar een circulaire staalproductie, waarbij dat we dat primaire tot een minimum beperken. Maar dan krijg je andere soorten fabrieken natuurlijk. Hè.
Ja, daar gaan we later nog zeker nog eens op terugkomen. Ja. Het is